Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Trampen zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 18 januari hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. Woensdagavond is er ook een eredienst welke om 19:30 begint. Dominee J. Kommers uit Ermelo hoopt dan voor te gaan. We willen u en jullie aan het begin van dit pas begonnen jaar van harte opwekken om naast de twee zondagse erediensten ook de door de weekse diensten die we van de Heere ontvangen zoveel als mogelijk trouw te bezoeken. TV aanstaande vrijdag 16 januari is er in de oude school een gemeenteavond voor jong en oud. Evangelist Jan-Dirk Lifting komt samen met zijn dochter Maria om invulling te geven aan een waardevolle avond met als thema in gesprek met een niet-christen. Het wordt een interactieve avond aan de hand van video's van gesprekken met niet-christenen. Het eerste deel van de avond is iedereen bij elkaar in de grote zaal van de oude school. Het tweede deel van de avond gaat de jeugd tot en met 16 jaar met Maria Lifting naar de bovenzaal. De avond begint om 20 uur, inloop 19:45. Iedereen is dan van harte welkom. Zondag 18 januari wordt het sacrament van de heilige doop bediend voor enkele kinderen van de gemeente. Dinsdag 13 februari is er doopzitting. Ouders zijn om 19:30 welkom in de pastorie. Graag het trouwboekje meenemen. Aankondiging beroep. De kerkenraad van de hervormde gemeente van Elspeet heeft het voornemen een beroep uit te brengen op onze predikant dominee Tramper. Het voornemen is om het beroep DV zaterdag 24 januari in te laten gaan. We vragen uw voorbeden voor onze predikant. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente. In het bijzonder aan Olivia van der Bogert uit Driebruggen. Die het naar omstandigheden goed maakt. Maar die nog een lang traject van herstel heeft te gaan. We denken aan Regine Kromwijk uit Waarder, die deze week in het ziekenhuis wordt behandeld vanwege een gebroken elleboog. We denken ook aan Simone de Haan uit Driebruggen, die afgelopen week het ziekenhuis in Jeruzalem mocht verlaten en inmiddels terug is in Nederland. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze doen neerliggen, spreekt de Heere Heere. Ezechiël 34 vers 15. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 95. Het eerste en ook het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. 1 en 4 van Psalm 95. Gemeente, stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, vers 88 met de woorden: zoek uw knecht. En wat er verder volgt in 88 van 119 na het amen op de heilige en goede geboden van de Heere onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wie is een God als u? Zo goed, zo genaderijk, zo zorgvol. U brengt ons vanmorgen samen rondom uw boek, het boek der boeken. de geschriften, eeuwen geleden opgetekend door uw dienaren, profeten en apostelen. En toch is het nieuw, levend, krachtig. Heere, het is uw woord, waarin uw spreken tot ons komt. Maak ons er klein en ootmoedig onder, stil, eerbiedig. Want als u het woord gaat nemen, wie zal niet op de knieën gaan? En in ootmoed u vragen, spreek, Heere, want uw dienaar, uw dienares hoort. Heere, u spreekt deze dagen zo krachtig in de natuur. Sneeuw, ijs, al die wonderen vlokken die neervielen op uw bevel, zoals de dichter van Psalm 147 zegt. Het is uw stem. Het zijn briefjes uit de hemel, waarop u tekent hoe machtig u bent en hoe wijs. U werpt stukken ijs voor u uit. Wie is bestand tegen uw koude? Als u het doorzet en de temperatuur daalt en daalt, wie kan er tegen? Maar Heere, als u spreekt, gaat het ook weer dooien en alles smelt weg. En de sneeuw verdwijnt. En wat zijn we daarin toch ook kleine, kleine mensjes. Diep afhankelijk van u. En Heere, zoals u nu spreekt in de natuur. Zoveel heerlijker doet u dat toch juist ook door uw woord. En door uw woord laat u het ook vriezen. Koud worden. Als de wet wordt gepreekt. Als u zelf kennis geeft. Als u laat zien hoe hard ons hart is, hoe ongelovig, hoe onvruchtbaar, hoe levenloos het leven is dat wij van nature lijden. Wie zal ons hart toch kunnen verbreken? Dat wordt dan ook de vraag van ons leven. Maar Heere, als u het laat dooien, laat smelten door het evangelie, door de zon van gerechtigheid, door uzelf, dierbare heiland, dan gebeurt het. En wij bidden van u, wilt u beide doen. Als we het ene nodig hebben, zelfkennis, wie wij nu zijn, wilt u het geven, Heere? Als we het andere nodig hebben, wilt u het doen? U bent toch de leidsman van het geloof? Wilt u het geven, verwekken? En als u het hebt gegeven, versterk het. Ach, u weet wat we nodig hebben. U kent ons, u bent ook de goede herder. Wijd ons vanmorgen, Heere. Geeft u al wat we nodig hebben. En dat als we straks weer naar huis gaan, ons hart vol zal zijn van u. Zo vol dat er voor de dingen van de tijd die voorbij gaan, geen ruimte meer over is. Maar dat we spreken over niemand anders dan over u alleen. Heere, wilt u zo vanmorgen uw woord zegenen? U hebt het beloofd dat het een kracht van u is tot zaligheid. Denk aan een ieder van ons. Zegen ook de organist, de koster, de man van beeld en geluid, de mannenbroeders van de kerkenraad. Wees ook met hen die bij onze kinderen oppassen. Wilt u ook daar in het midden zijn? En geeft u zo een goede, ongestoorde dienst. Die mag uitmonden in de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En uw naam wordt toch juist verheerlijkt en groot gemaakt, Heer Jezus. Als zondaren door de knieën gaan. En zich gewonnen mogen geven aan u. En aan uw liefdevolle leiding. We vragen erom. Salf ons daartoe met de olie van uw geest. In het spreken en in het luisteren om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Eerst lezen we een gedeelte uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 34, vers 1 tot en met 6 en vers 20 tot en met 23. Aansluitend uit Matteüs 9, En daarvan de versen 32 tot en met 38. Matteüs 9, vers 32 tot en met 38. Maar eerst Ezechiël 34, vers 1 tot 6 en 20 tot en met 23. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En het woord van de Heere geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? U eet het vette en bekleedt u met de wol. U slacht het gemeste, maar de schapen weidt u niet. De zwakke sterkt u niet, het kranke heelt u niet, en het gebrokene verbindt u niet, en het weggedrevene brengt u niet terug, en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst over hen, met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn ze verstrooid, omdat er geen herder is, en zij zijn als het wild gedierte van het veld tot voedsel geworden, omdat ze verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de gehele aardbodem, en er is niemand die ernaar vraagt en niemand die ze zoekt. Vanaf vers 20. Daarom zegt de Heere, Heere alzo tot hen: Zie ik, ja, ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee, omdat u al de zwakken met de zijde, met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat u ze zelf naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, en zij niet meer tot een roof zullen zijn, en ik zal richten tussen klein vee en klein vee, en ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden. Mijn knecht David, die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. Lezen we nu vanaf vers 32 uit Matteüs 9. De Heer Jezus heeft twee blinden genezen. En dan lezen we in vers 32, als zij nu uitgingen uit het huis waar hij dat deed. Als deze nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot hem een mens die stom en van de duivel bezeten was. En als de duivel was uitgeworpen, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden: Hij werpt de duivels uit door de overste der duivels. En Jezus omging al de steden en vlekken, dorpen, lerend in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk en genezend alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Tot zover de tekst, de schriftlezing. Gemeente, laten wij, voordat wij overgaan tot de verkondiging van het woord, zingen met elkaar Psalm 31. Daarvan de versen 1, 3 en 5. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Ja, uw naam ter eer zult u mij tot een herder wezen. 1, 3 en 5 van Psalm 31. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie dat wel eens in het echt gezien? Een herder met zijn kudde. Misschien wel toen je op vakantie was. In Drenthe of op de Veluwe, op de Ginkelse Heide. Daar heb je nog een schaapskooi, hè, met schapen erin. En ze had een prachtig gezicht. Een herder die voorop gaat, staf in de hand, herderstas om de schouder en achter hem de schapen met hun dikke vachten, golven door het landschap. En wat het plaatje altijd afmaakt, hè, dat is de lammeren die om de kudde heen dartelen. Beeld van de herder en de kudde is ook een voluit Bijbels beeld. De aartsvaders waren het al. Herdersvorsten. Abraham, Isaac, Jacob. Ook David. Voordat hij koning over Israël werd, was hij herdersjongen. Hij dichtte er ook mooie psalmen over. Psalm 23, Psalm 28. En bij David zien we wat herders in het Midden-Oosten allemaal weten, dat het herder zijn lang niet altijd even mooi is, even idyllisch. Je hebt als herder ook te maken met gevaren, ravijnen, roofdieren. En dan moet je er als herder ook zijn. Dan moet je je schapen redden, beschermen. Op wie het beeld van de herder bij uitstek van toepassing is, is de zoon van Abraham, de herdersvorst, de zoon ook van David, de herderkoning, de Heer Jezus Christus. Hij is de herder. Hij is hoge priester, zo mag je hem ook noemen, Messias, bruidegom, leidsman van het geloof, ook herder, de herder, de herder van Israël, die de schapen die hij uit hand van God de Vader heeft ontvangen lief heeft, leidt en wijdt. We staan er vandaag bij stil, bij de Heer Jezus als de herder. En ook als de Heer dat geeft de komende zondagen. En vanmorgen willen we dat doen aan de hand van Matteüs 9, vers 35 en 36. En dat woord van de Heer lees ik graag nog een keer voor. Matteüs 9, 35 en 36. Matteüs schrijft daarop: en Jezus omging al de steden en vlekken, lerend in hun synagogen, predikende het evangelie van het koninkrijk, genezend alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, als schapen die geen herder hebben. Tot zover de tekst. En we schrijven onder deze woorden als thema het hart van de herder. Drie gedachten. In de eerste plaats herderlijke bewogenheid. Vers 36. De Heer Jezus ziet de mensen en hij raakt met innerlijke ontferming over hem bewogen. In de tweede plaats herderlijk onderwijs. Dat vinden we in vers 35a. Daarin komt die bewogenheid ook tot uiting in zijn onderwijs. In de derde plaats herderlijke zorg. Zijn barmhartigheid. Dat is onze derde gedachte, vers 35b, meer aan het einde van de preek zal dat zijn. Het is het hart van de herder, herderlijke bewogenheid, herderlijk onderwijs en herderlijke zorg. Gemeente Matteüs schetst ons in zijn evangelie in de eerste hoofdstukken voor ogen hoe de Heer Jezus door het noorden van Israël trekt. Hij gaat van dorp naar dorp, van stad naar stad. Hij doet Capernaum aan, Nazareth, Gadara, Magdala. En waar de Heer Jezus ook maar komt, verricht hij wonderen. Matteüs noemt het ene wonder na het andere wonder. Hij geneest, hoofdstuk 9, een verlamde man. Sta op en wandel, zegt hij. En zodra hij dat zegt, staat die man op en wandelt die man. Hij heelt een bloedvloeiende vrouw. Ze raakt hem aan en op hetzelfde ogenblik voelt ze de kracht van de Heer Jezus door haar lichaam heen stromen. Hij wekt zelfs het dochtertje van Jairus op. Ze is gestorven. En ze ligt levenloos op bed. Hij komt bij haar. Hij grijpt haar arm. En met dat hij dat doet, slaat ze de ogen op. En wordt ze levend. En zo gaat de Heer Jezus rond. Matthäus zegt het, hoofdstuk 9, vers 35. Hij omging al de dorpen en steden, lerend in hun synagogen. Predikende het evangelie van het koninkrijk. Genezend alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En dan vers 36. Jezus de scharen ziende, werd met innerlijke ontferming over hen bewogen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, als schapen die geen herder hebben. En daarmee legt Matthäus de vinger bij iets heel belangrijks. Hij wil ons vanmorgen als het ware zeggen, eerst zijn eerste lezers, maar ook ons vanmorgen, zie de Heer Jezus. Zie hoe hij zich beweegt onder al die mensen om hem heen. Zie hoe hij hen ziet. Als mensen vermoeid, belast, door de zorgen ook van het leven. Hij ziet ze als schapen zonder herder. Al die mensen als schapen. En ze wekken in het hart van de Heer Jezus ontferming op. Matthäus wil ons dat echt laten doordringen. Het daarvan door laten doordringen. Het beeld dat hij schetst. Laat het op je inwerken. Hoe de Heer Jezus daar staat. Hoe hij rondgaat. Goeddoende. Wonderen verricht. Genezingswonderen. En zie ook het hart waarmee hij dat doet. Matthäus wil zeggen. Is Jezus niet als een herder? Is Jezus niet de herder? De herder door God aan Israël beloofd? O ja, zeker, Jezus is het. Hij is de beloofde herder. Hij is gekomen, Jezus van Nazareth. Dat is het punt wat Matthäus wil maken in vers 35 en 36. Een heel belangrijk punt, een kernpunt in zijn evangelie. De profeten hebben de eeuwen door heerlijke profetieën uitgesproken over de komst van Christus. Ook als herder. En de gelovigen van het Oude Testament hebben daar ook naar uitgezien. Wanneer komt hij? Wanneer zal hij zich aan ons verschijnen, zich aan ons bekendmaken? En ons gaan wijden en leiden. Doen wat een herder doet. Nu zegt Matthäus. Hier is hij. De herder. Met een hart vol ontferming. Profeten hebben inderdaad zo rijk geprofeteerd. Over de komst van de Heer Jezus. Ook als herder. Jesaja. 800 jaar ongeveer voor zijn geboorte. Jesaja 40. Ziet, de Heere, Heere zal komen. Hij zal zijn kudde weiden als een herder. En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. Micha, tijdgenoot van Jesaja. Had ook over de komst van de Heer Jezus als herder geprofeteerd. Micha 5. Matthäus citeert hem in Matthäus 2. En u, Bethlehem, uw land van Juda, bent geenszins de minste onder de vorst. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk zal weiden. Ezechiël. 600 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Hij zegt in hoofdstuk 34, zoals een herder zijn kudde opzoekt, zo zal ik mijn schapen opzoeken. Ik zal hen redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn. Ik zal, zegt de Heer in datzelfde hoofdstuk, een enige herder over hen verwekken. Hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Hij zal hen, het Joodse volk, tot herder zijn. En zo hebben de profeten geprofeteerd over Christus' komst. Jeremia 23, Zacharia 11, als een herder zal hij komen. En de gelovigen van het Oude Testament hebben de vinger bij deze belofte gelegd. Zij leefden daarbij. Heren, zeiden ze, u hebt het toch beloofd. De herder zal toch komen. Dat is toch uw eigen woord. Heren, doe zoals u hebt gesproken. Zend uw Messias, uw knecht, tot ons. En dat hij ons als een herder zal leiden. Nu zegt Matthäus. Hier staat hij. Gekomen. Hij moet niet nog komen. Hij is gekomen. Geloof het. Ga naar hem uit. Zie deze herder. Is hij het niet? Zie de genezingen die hij verricht. Zijn het er geen tekenen van dat hij het is die God heeft beloofd? Hij is het, Jezus van Nazareth. Matthäus is er vol van. En hij beschrijft de daden van de Heer Jezus. Maar dat niet alleen. Hij wijst ook op het hart van de Heer Jezus. Het hart waarmee hij al deze wondere daden verricht. En dan zegt hij ook in vers 36. Zie het hart van de Heer Jezus. En zie hoe dit hart nu vervuld is met innerlijke ontferming over al die mensen om hem heen. Matthäus zegt, dit is de herder. En zie het hart van deze herder. Deze Heer Jezus heeft werkelijk oog voor mensen. Deze Heer Jezus heeft hart voor mensen. Een hart vol van ontferming. Ik las een boek van een theoloog die lange tijd ook met herders in het Midden-Oosten heeft opgetrokken. Hij legde vele herders de vraag voor, wat heb je nu nodig om een goede herder te zijn? Hij kreeg allerlei antwoorden en hij schrijft in dat boek, één antwoord is me echt bijgebleven. En dat is het antwoord dat een Bedouin uit Jordanië gaf. Oude man. Herder, vele jaren met schapen opgetrokken. Hij zegt, weet je wat je nodig hebt om herder te zijn? Je moet er hart voor hebben. Hart voor de schapen. Hij zegt, als je dat hebt, kan je morgen beginnen. Hart voor de schapen. Nou, Matthäus zegt, de Heer Jezus heeft het. Het is juist wat hij heeft, hart voor de schapen. Want zodra hij de mens om zich heen ziet en hij hun noden ziet en behoeften en zorgen, wordt hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Met innerlijke ontferming bewogen. Dat is in het hart van de Heer Jezus. Matthäus tekent het op. En dat zijn woorden, die moet je echt tot je nemen. Moet je bij stilstaan. Moet ze proeven. Innerlijk. Bewogen. Met ontferming. In het Grieks is het maar één woord. Maar de oorspronkelijke betekenis van dat woord, dat wijst op de ingewanden van de mens. Op het diepste innerlijk. Op je wezen. Als de Heer Jezus een man of een vrouw ziet in nood, dan raakt hem dat tot in zijn ingewanden. Dat beweegt hem. Dat schokt hem. En dat gaat helemaal door hem heen. Dan komt er onmiddellijk ontferming bij hem op. Barmhartigheid. Mededogen. Erbarmen. Het gaat meer dan alleen om vriendelijk meeleven. Het gaat om veel meer. Het gaat om geraakt zijn. Hè? Geraakt zijn in je hart. dat zich uit ook in een verlangen om goed te doen. Om veiligheid te geven, bescherming, geborgenheid. Zoals je moeder dat ook doet, kinderen. Als je valt en je hebt schaafwonden op je knie, op je pols, dat doet heel erg pijn. Je moeder ziet het en zodra je moeder dat ziet, dan voelt ze dat. Alsof het haar pijn is. En ze gaat naar je toe en ze slaat de armen om je heen en ze geeft je geborgenheid. Nou dat, dat is ook in het hart van de Heer Jezus. Verlangen om goed te doen. Hij ziet al die mensen, zegt Matthäus, om zich heen. En hij ziet ze als schapen. Schapen die vermoeid en verstrooid zijn. Ja, vermoeid. En dat wekt innig medelijden bij hem op. Vermoeid. Als schapen die hulpeloos ronddwalen. Geen voedsel vinden. Geen weide. Om te grazen, geen beekje waaruit ze kunnen drinken, die hongerig zijn en dorstig, afgemat en uitgeput. Verstrooid ook. Verstrooid, het Griekse woordje mag je ook vertalen met onbeschermd, verwaarloosd, aan zichzelf overgelaten. Die schapen die de Heer Jezus ziet zijn schichtig, bang, bevreesd, op hun hoede voor roofdieren, wolven en leeuwen. En nu zo ziet de Heer Jezus die mensen om zich heen. Hij ziet ze in de ogen en hij ziet in hun ogen vermoeidheid. Hun blik is niet sprankelend en glinsterend, maar mat. En het komt omdat het dagelijks leven voor de mensen die de Heer Jezus ziet, voor velen een last is. Velen tobben met armoede en honger. Ziekte ook en zwakheid. Velen zijn ook op zoek naar rust, innerlijke rust. Rust en vrede, maar kunnen het maar niet vinden. En wat zij missen is vrede met God. De gunst van God. En zijn liefde in het hart. Zij weten zich niet door God gedragen. Niet door God ontfermd. Niet geborgen in de liefde van God. In de warmte van God. En dat is wat de Heer Jezus zo aangrijpt. Schapen zonder herder. Zo ziet hij al die mensen. Zonder geestelijke leidslieden. Ah ja, de mensen hebben wel herders. Maar die herders missen al te zeer het hart van een herder. Daar zijn priesters. Er zijn schriftgeleerden, sadduceeën, fariseeën. Maar al die leiders zijn ten diepste heel erg met zichzelf bezig. Het lot van de schapen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, ach. Ze bekommeren er zich niet of nauwelijks over. Dat geldt ook voor de fariseeën. Die misschien wel de meeste invloed op het volk hebben. En de fariseeën willen de mensen terugbrengen bij Mozes. De wet van God. En daar spreken ze ook met elkaar over. Discussies voeren ze erover. Hoe kunnen wij de mensen terugbrengen bij de wet van Mozes? Hoe kunnen we de geboden van Mozes toepassen voor het leven van nu? Wat vraagt God van ons? Wat vraagt hij niet van ons? De fariseeën leggen de wet uit. Voegen er tegelijk vele regels aan toe. Hoe je jezelf rein moet bewaren. Hoe je de Sabbat moet onderhouden. Wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. Een heel stelsel van voorschriften die ze de mensen opleggen. Houd je eraan, zeggen ze, zo goed mogelijk. En ah ja, dan kom je wellicht in aanmerking voor de genade en de gunst van God. En je begrijpt wel. Mensen zien daardoor God vooral als een God die veel vraagt en mondjesmaat wil geven. Niet als een God dichtbij, ver weg, op afstand. Niet royaal in de genade, maar knieperig, terughoudend. Die alleen wil geven op voorwaarde van gehoorzaamheid. Doe het goede en dan krijg je het goede. Dat is wat mensen vermoeid maakt. Onzeker ook, want wanneer doe ik het dan goed genoeg? Wanneer wil de Heere in gunst op mij neerzien? Zal Hij dat ooit wel willen? Ik ben zo ver afgedwaald. Ik heb zijn goede geboden zozeer overtreden. Zal God zich nogal over mij willen ontfermen? Al die mensen die zuchten zonder dat ze zichzelf dat wellicht bewust zijn onder een religie die koud is en hard. De Heer Jezus zal dat later ook zeggen over de fariseeën. Ook al deelt Hij veel met hen. Vooral hun liefde ook voor de wet van Mozes. Maar toch is het eindoordeel van de Heer Jezus over de fariseeën niet positief. Zij, zegt Hij in Matteüs 23 vers 4, binden het volk lasten op. Te zwaar om te dragen. En zij geven de mensen geen voedsel, maar stenen voor brood. Zij zijn als de herders over wie Ezechiël profeteert. Het zwakke versterken ze niet. Het zieke helen ze niet. Het gebrokene verbinden ze niet. En het verlorene zoeken ze niet. De Heer Jezus zegt over deze herders, deze geestelijke leidslieden: u heerst over hen. Met gestrengheid. Met hardheid. En daarom is het dat al die mensen vermoeid en belast zijn. Als schapen zonder herder. Daarom is het ook waarom de Heer Jezus zich zo graag als de enige goede herder zich over hen wil ontfermen. Want bij hem geen hardheid. Bij hem geen gestrengheid. O nee, bij hem ontferming. Matteüs laat het ons zien. Zie zijn daden. Hoe heerlijk zoals hij rondgaat. Hij geneest blinden, doven, verlammen. Maar, zegt Matteüs, zie ook het hart van deze herder dat daarachter schuil gaat. Vol van ontferming, vol van bewogenheid. Met maar één verlangen. Om mensen goed te doen. Om mensen als schapen terug te brengen in de schaapskooi van de Heere. Bij God, de bron van leven, de fontein van het heil. Want bij God zullen ze vinden al wat ze nodig hebben, dat weet de Heer Jezus. Liefde, geluk, geborgenheid, vrede voor lichaam en ziel, tijd en eeuwigheid. En daartoe is nu Hij naar de wereld gekomen, deze goede herder. Niet om te heersen, nee, om te leiden en te weide. Zo is Hij, deze herder. Zo is zijn hart, echt een herdershart. Christus Jezus, de goede herder. Nu zo tekent Matteüs hem ons vanmorgen. En nu is dit vanmorgen het evangelie. Zoals de Heer Jezus was toen Hij op aarde was. En rondging door al die dorpen en steden. Hoor vanmorgen. Hoor je het? Zo is Hij ook vandaag. Ja. Hebreeën 13. Ik geloof het vierde vers. Christus Jezus. Gisteren en heden. Dezelfde tot in eeuwigheid. En de bewogenheid die Hij toen had, toen Hij mensen voor zich zag, diezelfde bewogenheid is ook vandaag in zijn hart. Hij herdert ook vandaag. En Hij ziet ook vandaag de kudde van Waarder. Elk schaap. Elk lam. Hij ziet ook u, hè, en Hij doorgrondt u. En Hij weet wat diep in je hart is. En zoals Hij zich toen over mensen ontfermde, zo wil Hij dat ook vandaag doen. De ogen van de Heer Jezus zagen de menigte om hem heen. Diezelfde ogen zien ook de mensen vandaag. Ook in de schaapskooi van Wader. Hij ziet ook jou. Hij ziet ook u. Hij weet wat in je is. Hij kent je zorgen. Je vragen. Al je zielenroeselen. Die zijn voor hem niet verborgen. Hij weet waar je mee loopt. Hij weet waar je mee worstelt. Gaat u gebukt onder de last van het leven? Ben jij vermoeid van hart? Juist ook omdat je maar geen vrede met God kunt vinden. Probeer je net als de mensen in Israël te leven zoals God dat van ons vraagt, maar blijf je innerlijk toch onrustig? Is in jouw hart ook die stem die je aanklaagt? Niet genoeg, jongen, niet genoeg. Beter bidden, beter, nog beter. God vraagt gehoorzaamheid. Dat je voor hem leeft, toegewijd. Je doet het niet. Je overtreedt zijn geboden. Is dat ook wat in je hart klinkt? Je gaat veel te veel op in de dingen van de tijd. Zo kan je toch niet voor God bestaan. Dacht je dat God met jou van doen wil hebben? Nee. Is dat ook in u? Dat je hier vanmorgen zit, aangeklaagd en beschuldigd. Ach, zie deze herder, deze goede herder, hoe hij met innerlijke ontferming bewogen is. En leg jezelf, leg je hart, zoals je hart is vanmorgen, voor hem neer. Stem al die aanklachten maar toe. Beleid ze maar, niet wegstoppen, naar boven halen. Deze herder heeft zoveel ervaring. Hij heeft als herder zoveel schapen geleid al en gewijd. En voor hem is geen schaap te ziek en geen schaap te hongerig en ook geen schaap te ver afgedwaald. Vanmorgen klinkt zijn roepstem: volg mij. Hij ziet al die mensen als schapen, vermoeid en belast. Zonder herder. Hoe gaat hij met al die mensen om? Wat doet hij als herder met hen? Hoe geeft hij uiting aan die bewogenheid die in zijn hart opwelt? Wel, dat zegt vers 35 ons. De Heer Jezus trekt rond door dorpen en steden. En wat doet hij? Hij leert hen in de synagoge. En hij predikt het evangelie van het koninkrijk. Ja, de Heer Jezus ziet al die mensen. En dan krijgt hij een diep verlangen in zijn hart. Het verlangen wat een herder heeft als hij hongerige schapen ziet, als hij vermoeide schapen ziet, om hen te voeden, eten te geven, te weiden, in de grazige weiden, waar het goed toeven is, waar ze voedsel voor hun vermoeide zielen kunnen vinden. Elke herder weet, goed voedsel is voor schapen van levensbelang, hè? Dat spreekt. Elke herder weet ook waar het te vinden is. En ze weten waar ze hun schapen naartoe moeten leiden. Ze weten precies waar welk gewas groeit. Welke planten, welke kruiden. Ik las over een herder uit de Sinaï. Die man kent meer dan 200 planten uit het hoofd. En hij weet precies, deze plant moeten de schapen niet eten. Is giftig. Deze plant, voedzaam, heeft ingrediënten die mijn schapen precies nodig hebben. Goede herders weten waar het voedsel te vinden is, wat ze nodig hebben. Waarmee voedt de Heer Jezus zijn schapen? Met onderwijs. Met onderwijs. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. Hij leert, hij preekt. En daarmee geeft hij voedsel. Voedsel dat ze schapen nodig hebben. Leven is belangrijk. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En daarom is onderwijs nodig. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. En de Heer Jezus geeft het. En Matthäus zegt erbij, in de synagoge. Ja, op de bergen zeker ook. Aan de oevers van de zee. Ook in de synagoge. Juist daar. Jawel, want daar is het woord. De Torah. De vijf boeken van Mozes. De rollen van de profeten liggen daar. En die worden daar bewaard in speciale kasten. En tijdens de diensten worden die eruit gehaald en opengelegd. En daar waar het woord is, daar wil de Heer Jezus in het bijzonder zijn. Daar wil hij het uitleggen. Verklaren. Toepassen aan het hart. En verkondigen ook juist wat in de Torah en in de profeten wordt geleerd. Wat God in de Torah en de profeten van ons vraagt. Maar ook wat God in de Torah en de profeten ons belooft. Aanbiedt. Schenkt. En als het gaat om de Torah en de profeten die in de synagogen zijn opgeslagen. Heer Jezus zegt zo treffend in Matthäus 5 vers 7. Ik ben niet gekomen om de wet, de Torah, Mozes en de profeten te ontbinden. Ik ben juist gekomen om die te vervullen. En dan zegt de Heer Jezus er ook bij. Tenzij uw gerechtigheid, waarover het gaat in de Torah en de profetenrollen. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. U kunt het koninkrijk der hemelen niet ingaan. En nou, dat is eigenlijk in een notendopje het onderwijs dat de Heer Jezus geeft over de Torah en de profeten. U hebt gerechtigheid nodig, overvloediger dan die van de fariseeën. Gerechtigheid, God wil dat u volmaakt bent. Dat u helemaal goed bent. Van binnen en van buiten de wet onderhoudt. En alleen als u dat bent, als u een gerechtigheid hebt die overvloediger is dan die van de fariseeën, dan kunt u het koninkrijk der hemelen in. Zo niet, niet. De Heer Jezus leert, preekt de Torah en de profetenrollen. God vraagt volkomen gerechtigheid. Daar doet de Heer Jezus niets van af. Nee. Aan de eis van de wet doet de Heer Jezus niets af. Dat mogen wij ook niet doen. Ook in de verkondiging niet. Maar let op. Want dit is het voedsel bij uitstek voor vermoeide en hongerige schapen. Hij verkondigt ook dat hij zelf de wet en de leer van de profeten vervult. Dat hij zelf voor gerechtigheid zorgt. Dat hij zelf volmaakt leeft. De geboden van de Heer onderhoudt. En ook dat hij de straf op de zonde gaat dragen. Het oordeel, de vloek. Hij zorgt voor gerechtigheid. En al wie nu in hem gelooft. Die ontvangt zijn gerechtigheid. Die gerechtigheid wordt hem toegerekend. En als je in hem gelooft, ontvang je die gerechtigheid. En dan heb je een gerechtigheid vele malen overvloediger dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Nou, dat is nu het voedsel. Het onderwijs dat de Heer Jezus geeft. In de synagoge in Israël. In Waarder in de kerk. Hier. Bij het woord. En daarom moet je altijd hier zijn. Ja. Heb je honger? Vermoeid? Eet. De gerechtigheid van Christus. Wordt u aangeboden. Hij zelf laat zich aanbieden als de goede herder. Wie hem heeft, die heeft gerechtigheid. Die heeft vrede met God. Die mag worden verkondigd, ga heen in vrede. Dan mag je zingen als je aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomt. Dan krijg je zijn gerechtigheid. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Zie, is wat Christus doet. Preken, leren. He, vanuit een hart dat met ontferming is bewogen. En dat is ook wat hij al zijn dienaren opdraagt om te doen. He? Het woord verkondigen. De wet die gerechtigheid eist, maar ook het evangelie dat gerechtigheid schenkt. Ik denk aan Petrus. Hij was in zonde gevallen. Hij had zijn meester verloochend. Vloeken en zweren, man. Hij miste alle gerechtigheid. Maar de Heer Jezus zocht hem op de dag van zijn opstanding. Als eerste. Een van de eerste. En hij gaf hem genade. Hij gaf hem zijn gerechtigheid. Ja. En dan kort daarna. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Weid mijn schapen. Voed mijn lammeren. Johannes 21. En als er één was die wist hoezeer wij de gerechtigheid van de Heer Jezus nodig hebben, dan was het Petrus wel, juist na zijn diepe val. En dat maakte hem juist ook zo geschikt om herder te worden. Hij wist als geen ander wat hongerige zielen nodig hebben. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, voedsel voor de ziel. Nu, zie deze goede herder, Christus Jezus. Het is het onderwijs dat hij zelf geeft. U hebt gerechtigheid nodig. U hebt het zelf niet. Geen gerechtigheid. En je komt in alles zo tekort. Al je bezigheden bevlekt met zonde. Je dagelijkse bezigheden bevlekt met zonde. Je geestelijke bezigheden, je bidden, je Bijbel lezen, je zoeken, je pastorale bezigheden, je ambtelijke bezigheden, bevlekt met zonde, stemmen toe, heel je leven, maar zie vanmorgen ook de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die hij juist ook onder de verkondiging van het evangelie laat uitdelen. Om niet. Zie zijn werk. Leg je neer aan de voeten van deze goede herder. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Geloof zijn heil en troostrijk woord. De Heer Jezus voedt mensen met onderwijs, zegt Matthäus. En hij geneest al hun ziekten en kwalen. Dat is ook het werk van een herder, hè? Een herder let goed op de gezondheid van zijn schapen. Hij houdt ze nauwlettend in het oog. Als de schapen s'avonds, als hij met de schapen terugkeert bij de schaapskooi. Kinderen, wat doet een herder als de schapen terugkeren bij de schaapskooi? Hij kijkt ze één voor één aan. Echt. Misschien hebt hij wel 100 schapen. 200. Eén voor één. En dan gaat ze helemaal langs. Hoe is het met mijn schaap? Hoe is het met dit schaap? Ja, dit schaap kijkt troebel uit de ogen. Die ogen staan vermoeid. Het hebt toch geen oogontsteking. Dit schaap schudt de hele tijd met zijn kop. Zou die parasieten hebben in zijn oor. Maar dat schaap, dat blijft achter. Is er iets met zijn poot? Zou die hoefrot hebben? En zo gaat de herder al die schapen na. En in die herderstas die hij bij zich heeft, hè, zitten ook allerlei middelen. Medicijnen, olijfolie, olie met andere kruiden, zalven, wijn, water, ook zout. En als hij dan een schaap gaat behandelen, dan las ik, hè, dan moet hij altijd zijn handen ook echt gebruiken. Dat is nodig, hè, om die middelen toe te passen, maar ook om bij zo'n schaap vertrouwen te wekken. Om zo'n schaap rustig te maken. Dat is wat een goede herder doet. Maar dat is nu ook wat de Heer Jezus doet. Hè? Hij zorgt voor de gezondheid van de schapen. En hoe vaak lezen we het niet in het evangelie. Hè, dat hij dan nabij komt. En dat hij mensen ook aanraakt. Hij kan ze genezen zonder ze aan te raken. Maar hij wil het juist doen door ze aan te raken. Zacht en teder. Liefdevol. Zo gaat hij om met mensen. Hij raakt hun ogen aan. Maakt ze zien. Hun oren. Zodat ze gaan horen. Hij pakt hun arm. Wekt ze op. Maar zo gaat hij rond. Goede herder. Zo kundig. Jawel. Hij wijst niemand die tot hem komt in zijn verlegenheid en nood af. Hij is een goede herder. Die al uw krankheden kent. En liefderijk geneest. Hij doet het hier op aarde tijdens zijn bediening. Jawel, hij doet het ook nu. Hij geeft ons ook nu gezondheid. Daar mag je hem wel voor danken. En als je ziekte hebt, mag je het voor hem neerleggen. Heere, wilt u met me zijn? Mij beter maken. Dat is ook wat hij wil doen. En dan wil hij de gezondheid weer geven. Dat doet hij nu. Maar al die tekenen, die genezingswonderen die hij op aarde verricht, die wijzen erop wat het straks zal zijn als hij terugkomt op de wolken van de hemel en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Alle dingen nieuw gaat maken, een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Dan mogen alle die in hem geloven een nieuw lichaam krijgen. Gezond, vitaal, jong, zal nooit meer oud worden, nooit meer ziek. Voor hen die hem in Christus geloven en zich aan hem toevertrouwen. Zij mogen weten. Nieuw lichaam. De Heer Jezus gaat ervoor zorgen. Dat laten zijn genezingen op aarde zien. Maar die genezingen die hij op aarde lichamelijk doet, die hebben ook een geestelijke strekking. Hij weet raad met lichamelijke kwalen. Hij weet raad met geestelijke kwalen. En voor elke geestelijke kwaal heeft hij een middel. Met welke kwaal bent u bezet? Leg het voor hem neer. Hij verwijt niet. Dat zou je wel kunnen doen. Als hij je ziekte, je kwaal onderzoekt. Dat hij zou zeggen, ach, hoe kom je er nou toch zo aan toe? Bits en bot, maar zo is de Heer Jezus niet. Nee. Vriendelijk. Zachtmoedig. Ach, hij zegt, kom maar. Wat is de kwaal die je bezet? Heb je geen kwaal? Dan is dat je kwaal. Erge kwaal. Het is een dodelijke kwaal. Als je niet ziet dat je kwalen hebt. Dat je ziektes met je meedraagt. Vraag hem om ogenzalf. Moet je doen. Dat zegt hij ook. Openbaring 3. Ik raad u dat u van mij koopt. Ogenzalf. Zie wie je bent. Hij zegt het ook eerlijk. Hè? Zegt, je bent jammerlijk, blind, arm, naakt. Ervaar je blindheid, onkunde, wel hij nodigt blinden. Hij maakt blinden ziende, hoor zijn stem, Jesaja 42. Blinden, zie. Ben je doof? Wel hij nodigt doven om tot hem te komen. Hij geeft doven het gehoor. Jesaja 42 ook. Doven, hoor. Mis je de kracht om tot hem uit te gaan? Zijn je benen verlamd? Hoor zijn stem. Volg mij. En ik zal maken dat je in mijn inzettingen zult wandelen. Is je hart onwillig, leg het voor hem neer. Hij belooft, Psalm 110. Ik zal maken dat ik een gewillig volk heb op de dag van mijn heerkracht. O, geloof in deze Heer Jezus. Ontvang hem. Ontvang zijn gerechtigheid. Proef van zijn uitnemende liefde. Ervaar de helende kracht van hem die de goede herder is, Christus Jezus. Amen. 103 vers 2, laten we die samen zingen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent. Wat er verder volgt, 2 van 103. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Heere, u bent de goede herder. U hebt het laten zien met de daden die u hebt verricht, de wonderen zo groot. Tekenen van wie u bent, de beloofde. U bent gekomen naar deze wereld, Heer Jezus, goed en goeddoende. U ging rond en u was met innerlijke ontferming bewogen over alle die op uw pad kwamen. U zag de mensen ronddolen als schapen en het wekte bij u diep medelijden op. En u hebt uw armen uitgebreid en ze genodigd. En het diep aangrijpende is wel. Uiteindelijk bleken velen zich van u af te keren. En toen heeft u uitgeroepen, heb ik dan te vergeefs gearbeid. Wat een klacht op uw lippen, Heer Jezus. Wat een diepe smart. En wat zal het toch aangrijpend zijn. Als dat ook straks ons zou gelden. Ik heb mijzelf als de goede herder laten aanprijzen. Ik heb u mijn hart getoond. En u bent niet tot mij uitgegaan. U kon zichzelf redden. Zichzelf op de been houden. Ach Heer, als het zo met ons is, dan bidden wij van u. Wilt u ons dan ogen zalf geven, opdat we onszelf leren kennen. Wij zijn besmet met de zonde. Ja, wij zijn schurftige schapen in onszelf, vermagerd, verloren. Maar Heere, mogen we dan juist zo tot u komen, want zulke schapen zijn het toch juist die u zoekt. Geen witte, met een prachtige dikke vacht, maar vermagerde, vermoeide, die het leven niet meer in zichzelf kunnen vinden. O Heere Jezus, legt u dan juist toch ook uw hand op ons, vanmorgen. Mogen we zo op uw hart zien, dat zo vol is van liefde en bewogenheid en van ontferming. En zo dragen we elkaar aan u, de levende God, op. Ontfermt u zich over deze kudde, Heere? Wilt u haar weiden en leiden in de grazige weide van uw woord, waar de gerechtigheid van u is te vinden? En uw gerechtigheid, dierbare Heer Jezus, dat is toch juist het voedsel voor alle die maar geen vrede met God kunnen vinden. Die mogen zich te goed doen aan dat wat u hebt tot stand gebracht. Uw volmaakte leven. Het onderhouden van alle geboden. Maar ook het dragen van de straf en de vloek. En die gerechtigheid, die reikt u uit. En die deelt u uit. En daarmee wil u schapen voeden. Zalig. Die ervan mogen eten. Die het in geloof tot zich mogen nemen. Heren, we bidden van u. Mogen we het alle doen. Ga niemand van ons voorbij. Draag elkaar aan u op. Zegent u hen die het moeilijk hebben. Die rouw dragen. Verdriet ervaren. Gemis. Dierbaren verloren. Een man. Een vrouw. Een kind. Een kleinkind. O Heren, wilt u de wonden aanraken. En we bidden u ook voor hen die ziek zijn, kampen met psychische noden, vermoeid, uitgeblust. Wilt u ze kracht geven, het oog op u laten slaan. We bidden ook voor hen die kampen met lichamelijke moeite en zorg. Ontfermt u zich over een ieder van hen. We bidden voor Olivia. Heren, we mogen u danken voor het goede dat u geeft, dat ze thuis mag zijn, omringd door zulke liefdevolle zorg. En tegelijkertijd weten we ook dat er een lang traject nog voor ligt. Zegent u haar. Zegen de ouders, Robert en Caroline. Dragen hen aan u op. Geeft u elke dag nieuwe kracht. Heren, we bidden voor Regina. Ook als ze deze week naar het ziekenhuis zal gaan voor een ingreep. Gaat u mee, Heren. Wilt u haar leiden? Wilt u haar dragen? We bidden ook voor Simone. Heb dank dat ze weer teruggekeerd mag zijn in Nederland. Wilt u verder een goed herstel geven. En dat haar ogen op u geslagen mogen zijn. Om uw hulp. Om uw nabijheid. Om uw vertroostingen. Heere, geef uw zegen naar lichaam en ziel. En we bidden zo. Ontfermt u zich over heel het gezin. Dragen zo elkaar aan u op. Ook anderen die kampen met noden en zorgen. Denk ook aan Rick Oskam, die zo'n ernstig ongeval heeft gehad en nu teruggekeerd is in Gouda ligt. O Heere, we bidden van u, wilt u een goed herstel geven? We bidden u, ontfermt u zich toch over hem, naar zijn lichaam, naar zijn ziel. Wilt u dicht bij hem zijn en wilt u zelf ook tot hem spreken? En laat het woord zijn hart vervullen. En wilt u zo zich over hem ontfermen en ook over alle om hem heen. En zo dragen we elkaar aan u op. Heere, zegen ons als gemeente. Zegen alle die een taak mogen hebben. Leiding van clubs, verenigingen, de zondagschool. Zegent u de mannenbroeders van de kerkenraad. Geef hen de leiding van uw Heilige Geest. Heere, we bidden voor de kerk. In ons eigen land, erbuiten, daar waar verdrukking is, repressie, zegen alle die vanwege het geloof worden vervolgd, onrecht lijden, in gevangenissen opgesloten zitten. We bidden ook voor Iran, Iraanse volk dat al zoveel jaren kampt met dictatuur. Heren, we bidden u, geeft u een ander regime, een andere regering. Wilt u deze regering, ja, vervangen door een regering die vrijheid geeft. Juist ook vrijheid voor hen die voor uw woord opkomen en die dat willen uitdragen en die dat nu ook doen, maar vaak in het verborgene. Heren, we bidden voor de Iraanse kerk. Er is een schreeuw uit Iran. Voor de troon van u, Heer Jezus. Ontfermt u zich over dit vermoeide volk. In het verleden, zulke goede banden met uw volk, Heer Jezus. Het was hun koning die vrijheid gaf om terug te keren naar Jeruzalem. En wij weten ook van de nauwe betrekkingen die er tussen velen zijn, ook vandaag. Joodse volk en het Iraanse volk. We bidden voor hen beiden. Heere, zegent u ook uw eigen broedervolk, de schapen van uw stal. Heere, ontfermt u zich over hen. Denk aan hen en geeft u een terugkeer tot u. U hebt het beloofd dat u ze als herder terug zult brengen, zult roepen en dan ook zult wijden en zichzelf aan hen bekend zal maken. Zie, hier ben ik. Wat een dag zal dat zijn. Heere, daar zien we naar uit. Daar bidden we u om. Doe zoals u hebt beloofd. Wilt u troosten zoals u alleen het kunt. En zo komen we tot u. Denk aan onze samenleving, onze overheden, aan hen die een nieuwe regering proberen te vormen. We bidden voor hen. Geef wijsheid, inzicht, kracht, bovenal. Geef een terugkeer naar u. En Heere, zo komen wij tot u. En we hebben nog een bede die op ons hart ligt. Bewaar onze gemeente voor de wereld. Voor de wereld die binnendringt, in het bijzonder door de media. U zegt het toch zelf, o mijn schapen. Heb de wereld niet lief. Mijd de wereld. Zoek het in mijn woord. In de schriften. Heer Jezus, wilt u dat doen? Wilt u zo zorg dragen? Voor ons ontfermt u zich uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 147, daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smart. 2 van 147. Gaat in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.